Bij Zwart zonder suiker en zoals altijd vanuit Studio Westhaven in Amsterdam. Vandaag praten we met Meta Tatarkan. Meta is psychologe en heeft zich gespecialiseerd binnen de forensische psychiatrie. Het afgelopen jaar heeft ze haar deskundigheid met name toegepast bij vluchtelingen. Ze is terug van lang weg geweest, maar vandaag bij ons in de studio. Meta, fijn dat je er bent.
Ja, wat goed om hier te landen. Dank je.
Ja, en niet alleen fijn dat je in de studio bent, maar ook fijn dat je weer terug bent in Nederland.
Ja.
Want je bent een tijdje weg geweest.
Ja,
en daar blijf ik even bij hangen, want ik wil je eigenlijk vragen, welke geur snuif jij op als ik zeg kierkoek?
Ik denk dat dat dan de geur zal zijn van de dolma's.
De dolma's?
Ja, dolma's. Ja,
het eten.
Ja, het eten. Dat was toch een heel belangrijk ritueel en heeft me heel goed doen voelen in de periode dat ik daar zat. En die geur snuif ik wel op, ja. Die blijft wel hangen.
Dat was ook iets wat jullie gezamenlijk daar veel aten?
Ja, het team kwam daarmee. Dat eigenlijk... Het was een heel warm team die dan 's ochtends een lunchpakket meekreeg. En dat waren dan altijd de mama's, de moeders die dan die dolma's al hadden voorgerold. En daar weet ik niet hoeveel uur mee bezig zijn geweest. Dus er met heel veel liefde gemaakt. En dat heeft indruk gemaakt. Maar ook ja, de geur, de smaak. Ja, dolma's. Dus daar moet ik aan denken.
Ja, ja. Leuke vraag. Mooi. Ja. Ja. Hey, mijn volgende vraag is, jij bent voor Artsen zonder Grenzen gaan werken in Kirkuk. Kirkuk is in Koerdistan,
ja.
En dat ligt in Irak.
Ja.
En wat bezielt een jonge vrouw die net een mooi appartement heeft gescoord in Amsterdam om te vertrekken naar Koerdistan?
Ja, die vraag heb ik mij ook wel vaak gesteld hoor, en met mij vele anderen. Mijn eerste keuze was niet om naar Irak uitgezonden te worden hoor. Maar wel om voor Artsen zonder Grenzen te werken. En wat mij daartoe bewoog is, daar moet ik toch zeggen dat dat ergens een wortel heeft in mijn eigen emigratie naar Nederland. Dat is misschien heel ver gezocht, maar ik was altijd wel geïnteresseerd in wat het nou doet met een mens of een gezin om elders een leven op te moeten bouwen. Die reis, ik denk dat we allemaal wel migreren, op een bepaalde manier een reis maken. En dit is natuurlijk een extreme situatie. Mm-hmm. Dus dat had altijd mijn interesse. En er kwam een moment dat ik dacht, nu moet je het doen. Je bent 36, potverdorie. Ja, dat leuke appartement, dat wil je straks vullen ook. Eventueel een gezin. En nu moet ik het doen. Dus ik dacht, ik ga ervoor. En ik vind het heel belangrijk werk wat zij doen. Daar geloof ik wel in. En dat is eigenlijk de reden.
Ja, want je hebt het over belangrijk werk wat zij doen.
Ja.
Wat was jouw taak dan? Wat ging jij daar doen?
Ik ging daar werken als dat wat zij dan noemen, en in het Nederlands is dat psychosociaal hulpverlener, Mental Health Activity Manager. En dat houdt eigenlijk in dat je als psycholoog een team gaat trainen om psychosociale hulp te verlenen aan mensen die toch vaak een best wat complexe trauma's met zich meedragen. Dus het is echt ter ondersteuning van het team. Dat was mijn rol.
Oké, en wat leerde jij dat team dan? Hoe ondersteunde je zij? Hen?
Dat waren heel... Eigenlijk wat je team leerde was... Ja, eigenlijk basisvaardigheden. Hè? Want wel, je zit in een periode die vrij kort is. 9 maanden lijkt al heel lang, maar er is behoorlijk wat werk te doen. Dus, en je moet ook heel realistisch zijn. Dus ik heb zelf dan psychologie gestudeerd en de mensen die daar werkten waren heel betrokken bij hun eigen volk, hun eigen mensen. En hadden daardoor al veel meer ervaring en kennis die ik in een korte tijd heb op kunnen doen. Maar ik moest hen wel ondersteunen in het vak psychologie. Hè? Dus in basisvaardigheden echt contact maken met mensen, empathisch zijn, luisteren, maar ook wat te doen of hoe te herkennen als iemand inderdaad depressief is of bepaalde angsten heeft of is het nou trauma. Maar vooral het contact leggen en dat waren dan luistervaardigheden vooral.
Ja.
En activiteiten opzetten.
Ja, waren zij zelf ook psychologen? Waren zij zo geschoold?
Nee.
Of zat hun talent met name, hun bijdrage met name dat ze het volk kenden? Dat ze de gebruiken kenden, de achtergronden van de mensen kenden?
Ja, het waren geen, althans in mijn team niet. Want het kan wel zo zijn. Ik bedoel, er zijn ook psychologen in Irak zelf. Alleen, ja, voor ons was het toch heel moeilijk toegang te krijgen tot die, in die zin geschoolde werknemers of collega's, want dat, mm-hmm. dat zijn ze, dat waren ze. Mijn team was niet geschoold, maar hun kracht lag hem in, en niet alleen dat ze uit het land zelf kwamen en daardoor ook heel goed de context begrepen en de mensen en goed contact konden maken met de mensen zelf, de taal spraken, wat ik niet deed, Arabisch. Dus, maar hun kracht lag er vooral in dat ze jarenlang al eigenlijk in het land hebben gewoond. Waar er toch heel veel, dat toch geteisterd werd door veel oorlogen en conflicten. En dus echt begrepen waar mensen, waar mensen mee belast waren. Dus mensen die wij daar behandelden of steun verdienen. En dat vond ik wel echt een kracht. En dat deden zij heel goed. Zij deden eigenlijk al het werk.
Ja. Want dat was een vluchtelingenkamp waar jullie zaten eigenlijk.
Ja.
Of althans, volgens mij zaten jullie net buiten het vluchtelingenkamp. Ja. Hoe ging dat in zijn werk?
Ja, dat klopt. Wij hadden ons kantoor en daar tegenover eigenlijk al. Hè, dat was een wijk waar we woonden en ook werkten. En elke dag werd iedereen eigenlijk opgetrommeld, het team. En dat was team Kirkuk. En dan gingen we met z'n allen in de ochtend echt wel met veel energie startten we de dag. En stapten we in een bus. En dat was dan, dat hoorde bij Artsen zonder Grenzen. We werden gewoon vervoerd met een chauffeur.
Ja.
Naar het vluchtelingenkamp. En dat lag ongeveer half uur reizen.
Oké, en dat busje bracht jullie eigenlijk elke ochtend naar het vluchtelingenkamp.
Ja.
En ook weer terug.
Ja.
Want het was niet de bedoeling dat jullie zeg maar zelf daar...
Jullie
zaten wel echt een beetje in een beschermde omgeving.
Ja.
Neming aan.
Klopt, dat is met die reden inderdaad. Om de veiligheid. Ja.
Ja. Hey, Meta, ik vond het heel spannend toen jij zei dat je naar Irak ging. En op het moment dat jij zou gaan, was het ook erg onrustig.
Ja.
Jouw reis is toen nog eventjes een weekje uitgesteld. Maar op een gegeven moment was je weg.
Mm-hmm.
En we wisten niet goed waar jij zat. Ondertussen hoorden we allerlei NOS-berichtjes over eigenlijk de regio waar jij naartoe zou gaan. Hoe is dat toen gegaan?
Ja, op zijn Artsen zonder Grenzen, moet ik zeggen. Nee, dat zeg ik wel zo. Het was natuurlijk ook een hele spannende periode. Ik weet nog bij het vertrek dat ik wel weer erop gewezen werd wat het werk inhield. Dat, je moet heel flexibel zijn. Dus ik heb een week lang werd mijn vlucht uitgesteld. Er waren veel onrusten. Er was een referendum gaande. Dus dat had ook die reden. Vanwege de veiligheid toch wachten. Om te kijken, is het wel veilig genoeg voor de mensen om er eigenlijk naartoe te komen. Mm-hmm. Dus dat was heel goed. Maar dan zit je en heb je je leven eigenlijk ingepakt, bij wijze van spreken, want zo voelde het voor mij. En vervolgens is het wachten. En dat was voor mij wel even een moeilijk moment of moeilijke dagen. Maar uiteindelijk kon ik gaan.
Waarom was het moeilijk, Meta?
Ik denk dat het... Ik heb daar maanden naartoe geleefd. En er gebeurt iets mentaals, hè, en ook met je gevoel. Ik was eigenlijk al een beetje vertrokken voor mijn gevoel. En de realiteit was, nee, dat ik eigenlijk nog niet vertrokken was. Ik kon niet vertrekken. En dat doet toch, het is lastig om het uitleggen, dat doet toch wel wat met je. En ook de onzekerheid. Ik denk dat we, ja, dat wel een grote factor was. De onzekerheid van, goh, kan ik uiteindelijk wel op missie?
Ja.
Ik heb deze keuze ook bewust gemaakt, maar misschien gaat het helemaal niet door. Dus allerlei vragen. Was toch wel gewoon een onzekere periode. En ik was heel blij toen ik kon gaan. Ik denk dat de mensen om mij heen misschien minder blij waren, maar ik was heel blij om te gaan. Ja.
Ja. Maar vond je het ook spannend? Hè? Je zegt van, nou, onzeker. Ja. Maar was er ook een soort van, toch, wij vonden het heel eng, ja, eigenlijk allemaal. Ja. Had jij diezelfde sensatie ook? Of overheerste eigenlijk meer het gevoel van, ja, maar dit wil ik al zo lang doen en ik ben er klaar voor?
Ja.
Of was je stiekem toch ook nog wel een beetje angstig?
Nee, ik vond het hartstikke spannend. Ja, ik vond het zeker heel spannend. En zeker zo, uitgerekend in de periode dat ik dan had moeten vertrekken, dat referendum daar speelde en dat het heel veel onrust daar gaf, wat uiteindelijk achteraf meeviel, heeft het meegevallen, qua veiligheid. Maar ik vond dat heel spannend, ja. Ik dacht wel, oké, dit ga jij echt doen. Dit is dus heel, dit kan er gebeuren.
Ja.
En dat werd heel erg duidelijk. En daarvoor lees je erover in feite en hoor je erover. Ja. Maar nu was het in het nieuws en daar ging ik met mijn koffer.
Ja, en ging het ook deel uitmaken van jouw leven?
Ja, ja zeker. Ja. Dus ja, zeker spannend. Het was ook een spannende reis. Ja.
Nou, ik vind het heel moedig dat jij bent gegaan. Mm-hmm. En uiteindelijk stuurde je toch hele leuke, vrolijke berichtjes en leuke foto's met leuke collega's. Mm-hmm. Volgens mij was het een goede keuze voor jou om dat te doen.
Zeker.
Ik wil eventjes terug naar de therapie die jullie gaven in het kamp.
Ja.
En volgens mij heette dat narrative exposure, als ik het goed zeg.
Mm-hmm.
En daar werkten jullie met name, die therapie die gaven jullie zowel aan kinderen als aan volwassenen. Kan je iets meer vertellen over die therapie, over die methodiek?
Ja, om het duidelijk te maken, het is inderdaad een vorm, een interventie die narrative exposure therapy heet. En we boden daar een vorm van aan de kinderen in het die wij zagen, mm-hmm, die het team ontving. Dus dat was echt specifiek voor een groepsessie die wij aanboden aan kinderen. En daar konden kinderen eigenlijk hun, werden de gebeurtenissen, de schokkende gebeurtenissen die zij hadden meegemaakt, door de counselors, genormaliseerd. Hè. Ze kregen erkenning en herkenning van wat ze hadden meegemaakt. En ook een tool om dat uit te drukken, dat gevoel uit te drukken, de herinneringen uit te drukken. En dat werd gedaan middels tekeningen, omdat dat gewoon heel passend is bij kinderen op die leeftijd die de woorden nog niet, toch moeten zoeken naar woorden om ingewikkelde emoties onder woorden te brengen.
Ja.
Dus dat was echt specifiek voor de kinderen. En voor de volwassenen, dat lag eigenlijk gewoon heel erg aan het verhaal van iemand. En ik zei daarnet misschien ook al wel van, god, het team. We werkten met een team dat heel bevlogen was, heel betrokken was. En tegelijkertijd waar het ook duidelijk was dat wij als team ook beperking hadden in wat we konden aanbieden. Dus sessies waren toch wel meer ondersteunend ook. En dat gaat gewoon wel meer om er zijn en de mensen zien die in je kamers zit, het verhaal horen en zeker ook tools aanbieden, vaardigheden bieden aan mensen hoe ze zich staande houden. Want dat was vooral wat de mensen daar eigenlijk dagelijks mee te maken hadden. Hoe houden ze zichzelf staande?
Ja.
Het leven in een vluchtelingenkamp en een onzekerheid, of er wel of niet terug kunnen keren.
Ja.
Dus dat is heel anders dan de therapieën die we hier in Nederland eigenlijk kunnen aanbieden.
Oké. En hoe gaat dat dan in zo'n kamp? Want moet ik me dan voorstellen dat jullie dat kamp binnengaan en dan kijken van, nou, wie heeft er hulp nodig? Of melden mensen zich aan? Krijgen ze te horen van, nou, er zijn psychologen, er zijn hulpverleners in het kamp. We bieden deze therapie aan. Hoe gaat dat nou eigenlijk daadwerkelijk in zijn werk?
Ja. Dat vind ik eigenlijk ook wel een van de belangrijke krachten in het team en eigenlijk ook in hoe mental health opgezet is. Je werkt met een team en dat heet, zij heten dan Community Mental Health Workers. Nou, de naam zegt het al. Dat is eigenlijk het team dat contact moet leggen met de community. En dat was in dit geval het vluchtelingenkamp. Zij gaan daar, trekken dan echt op uit. Zij gaan inderdaad, zoals jij ook al zegt, ze gaan het vluchtelingenkamp in en gaan proberen contact te leggen met mensen. Gewoon maar eerst zich voorstellen en horen hoe mensen geland zijn of wat ze nodig hebben. En daarna ook wel echt aangeven van, god, dit is wat wij bieden. Wij zijn van deze organisatie, Artsen zonder Grenzen. U kunt terecht bij ons. Dus dat dagelijks.
Ja.
Dus dat contactopbouw is dan heel belangrijk met de mensen.
Ja.
En zo gaat het eigenlijk in zijn werk. En dan vinden mensen hun weg.
Ja.
Ja.
Waren mensen happig om zich aan te melden? Of happig?
Ja, nee, ik begrijp dat je het... Nee. Niet iedereen. En ik denk dat ik kan alleen maar spreken over het deel waar dat ik er geweest ben. Hè, want ik heb ook een voorgangster gehad. Die heeft fantastisch werk gedaan. Die heeft eigenlijk heel veel opgezet. Verschillende voorgangers. Maar ik begreep dat er ook in ieder geval in Irak er heel, ja, dat toch nog een taboe heerst. Als het gaat over mental health, ja, psychische klachten, psychische hulp. En dat was heel lastig, dat begreep ik van het team. Dus het heeft heel lang geduurd, wel x weken of misschien wel maanden. Ze hebben hard gewerkt om mensen echt goed te informeren over... wat betekent het nou als jij je somber voelt of als je niet meer... de fut heb om voor je gezin te zorgen. Wat is dat nou? En
ja,
dat heel normaal is als mensen onder hoge stress staan en verschrikkelijke dingen mee hebben gemaakt. Dus ja, mensen, dat was wel nodig eigenlijk om informatie te geven daarover. Ja.
En
dat hielp.
Ja, de mensen die dan uiteindelijk inderdaad aan de therapie deelnamen, die moesten dus eerst een drempel overgaan voordat ze inderdaad deel gingen nemen aan de therapie.
Ja.
Dus het was eigenlijk twee hobbels te nemen.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Hey, nog even terug naar de therapie. Mm-hmm. Narrative Exposure Therapy.
Ja.
Ik begreep dat dat nog een therapie is die nog in onderzoek is. Mm. En ik was benieuwd of jij erachter staat. En ook of je het gevoel hebt dat het werkt. Mm. Heb je gezien dat het werkt? Of is dit iets waarvan je denkt van, nou, dit is een goede therapie om toe te passen in dit soort omstandigheden?
Ja. Wat ik weet over de therapie en waar ik wel echt in geloof, is dat het is een beeldende vorm van therapie. Het is een vorm van therapie waar mensen de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen en dat daar verslag van wordt gedaan. En ik denk dat het altijd voor ieder mens goed is als ze weten... He, waar kom ik vandaan? Hoe is mijn leven gelopen? En dat heeft ook, gaat heel veel kracht van uit. En dat is in dit geval voor sommige mensen helend.
Mm-hmm.
Dus daar geloof ik wel in. En ik denk dat het mooie is dat het aansluit in verschillende culturen heb je eigenlijk al een manier van verhalen vertellen. Daar komt dat voor. En dat was in elk geval in Irak wel zo. Heel veel dichters. En het was heel mooi om dat te ontdekken ook. Dat mensen op die manier ook... Dat kregen ze mee van hun vader, opa, generaties.
Er waren heel veel dichters.
Ja,
zeg maar, dat is wat ik in die cultuur.
Dat heb ik van het team begrepen ook.
Ja, ja.
Ik heb daar zelf uiteindelijk niet een voorbeeld zelf ervaren. Maar dat begreep ik wel van het team. En toen dacht ik, dat is wel heel mooi. Want verhalen vertellen is... Daar gaat heel veel emotie in. En mensen hebben toch zo hun manier om een ervaring te verwerken. Dus ja, om terug te komen op je vraag. Ik sta daarachter. Ik vind het een hele mooie interventie. Ik kan me voorstellen dat het past bij bepaalde mensen. Die bepaalde ervaring hebben. En of ik zelf heb ervaren dat het werkt. Nou, in het vluchtelingenkamp hadden we... inderdaad een groep met kinderen aan wie we dat boden. Hè? Dat was meer inderdaad een vorm van tekenen, wat ik al zei. En ik merkte daar wel dat het hielp. En of dat nou alleen de interventie was, of dat ze toch een veilige, rustige omgeving hadden waar ze terecht konden en aandacht kregen, want dat maakt ook heel veel uit. Dat weet ik niet, maar er wordt inderdaad onderzoek gedaan naar deze vorm van therapie. En ik ga daarmee werken ook in mijn huidige werk, wat ik nu doe. Dus ik kan daar dan eigenlijk denk ik pas in de toekomst echt iets over zeggen.
Ja, ja.
Maar ik geloof er wel vast in. Ja.
Ik begrijp het, ja. Je bent al een tijdje bezig als psychologe. En ik vraag me af, wat is nou, of wat heb jij nou ontdekt dat het markante verschil is tussen werken met mensen die echt ontheemd zijn en mensen die dat niet zijn? Of zijn het stiekem toch overeenkomsten te vinden als je met mensen aan het werk bent?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb er ook niet op die manier over nagedacht, of dat is niet bij mij opgekomen. Ik denk dat er wel raakvlakken zijn of overeenkomsten te vinden zijn. Hè? Mensen die ontheemd zijn, in die ik zoals ik ze heb meegemaakt, verliezen echt hun gemeenschap. En niet alleen dat. En dat is heel belangrijk voor menselijk welzijn. En dat verlies, hoe zou je dat ook zien bij mensen die niet ontheemd zijn? Ik denk dat mensen die niet ontheemd zijn ook in die zin iets verloren hebben. Hè?
Voor veiligheid of zo.
Ja. Of dat nou in een relatie ligt of er een gebeurtenis is geweest. Waardoor je dus eigenlijk wankel op je benen staat. Ik denk dat er wel overeenkomsten zijn,
Ja.
En de ene meer extreem dan de andere.
Ja.
Ja, dat is dan ook wel weer een verschil.
Wat heb je meegenomen van de mensen in Irak? Van de cultuur?
Wat heb ik meegenomen? Ik heb meegenomen enorme emmer vol liefde. Ik vind het een fantastisch land en ik zou er zo teruggaan.
Oké, dat was ook een vraag, maar
ja, ik zou zeker teruggaan.
Je zou zeker teruggaan. Ja. Hoe reageerden mensen op jou?
Heel, heel welkom, heel nieuwsgierig. Hè, ik bedoel, dat zeg ik nou alsof het vanzelfsprekend is, maar mijn huidskleur, dat is iets wat daar heel erg opviel. Ik heb het nooit als vervelend ervaren, meer een hele welkome interesse. En sowieso zijn de mensen daar, vind ik, heel warm. En het zijn familiemensen. Dus ik heb dat. En als je dat, vind ik toch wel een constant. Als je beseft dat mensen opgroeien in een land dat instabiel is en waar er conflicten en oorlogen spelen en niemand eigenlijk toch ook wel de toekomst eigenlijk niet zeker is, dan ben ik heel erg onder de indruk van dat ze toch nog zoveel kunnen geven. Want dat hebben ze gedaan. Dus dat neem ik mee. De onbaatzuchtigheid en enorm veel Middle East love, Irakese liefde. Ja.
Heb je door deze ervaring, kijk je door deze ervaring ook anders naar de wereld? Anders dan naar Nederland? Anders naar Amsterdam? Jouw omgeving? Je vrienden?
Ik denk dat wat je het meest hoort, wat ik ook van anderen die op missie of een periode lang in het buitenland hebben gewoond en weer terugkomen naar het land waar ze waar hun wortels dan weer liggen, is dat ik me toch minder snel om me heen kijk en denk, waar maken we ons nou hier echt druk om? Dat gevoel wordt wel sterker. En je probeert dat niet over te brengen op mensen, hè? Want ik bedoel, ieder heeft zo zijn ervaring. Je wil niet oordelen of veroordelen. Maar dat was wel het gevoel dat ik had toen ik terugkwam. Van, goh, waar maken we ons druk om? Laten we nou eens kijken naar wat belangrijk is. Ik maak me ook minder druk. Eigenlijk in diezelfde lijn. Ik maak me ook minder druk. Ik heb ook wel gezien wat de heftigheid aan de andere kant van de wereld. En nu ik hier terug ben, denk ik wel, ik ben wat kalmer geworden eigenlijk. Ja.
Minder druk in welke zin?
Laat ik het zo zeggen. Gewoon, ik kan ervoor kiezen om, gut een vriendin te laat komt. Ik noem maar wat, iets banaals of zo, hoor. Maar om dat soort dingen niet meer zo druk te maken. Weet je, het leven is mooi zo. Zij komt uiteindelijk. En natuurlijk kun je daarom imiteren. Maar even, dus de kleine dingen, daar maak ik me niet meer zo druk om. En dat geeft best wel veel rust. Ja.
Dus deze ervaring heeft je wel veranderd?
Ja, het heeft me wel veranderd.
Ja.
Ja. Ja, zeker. Ik waardeer ook wat ik heb, hoor. Dat is zeker wat ik hier in Nederland heb. En mijn vrienden en familie. Dat ga je missen. Dat is wel iets waar je op teruggeworpen wordt.
Ja.
Goh, je hebt een rijk leven en dat waardeer ik enorm.
Ja. Goed, je bent weer terug in Nederland en je bent ook hier aan de slag met vluchtelingen. Mm-hmm. Je werkt in een centrum volgens mij voor vluchtelingen.
Ja. Ja, het is een kliniek.
Het is een kliniek. En wat ik me afvraag is of de ervaring die je in Irak hebt opgedaan, of die bijdraagt aan de manier waarop je nu werkt met vluchtelingen, omdat je weet waar ze vandaan komen, omdat je de regio kent. Mm-hmm. Is dat ook zo?
Ik denk wel dat het bijdraagt aan. Het draagt bij in de zin dat ik wel wat meer voorbereid en me wat meer voorbereid voel in de complexiteit waar mensen toch mee in je kamer komen. En, maar ook bereid ik me voor op toch echt er een beeld bij kunnen hebben van god, dit is inderdaad wat je meegemaakt. Ik heb het letterlijk gezien.
Mm-hmm.
Door zo'n vluchtelingkamp te werken. Je ziet mensen aankomen, vertrekken en wat dat doet met een mens of een gezin. Dus, maar ook met jezelf. Het is pittig werk. Het is heel, heel mooi werk, maar het is ook pittig werk. En het heeft me wel voorbereid om goed voor mezelf te zorgen. Heel realistisch te zijn, ook in wat ik kan. Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk ook is in deze. Ja, dus op die manier.
Ja, dus dat heeft wel bijgedragen.
Ja.
Wat ik me ook afvraag is of, want je hebt natuurlijk ook 8 jaar binnen de forensische psychiatrie gewerkt. Of het werk daar ook heeft bijgedragen aan bijvoorbeeld het werk weer wat je in Koerdistan doet.
Ja, ja. Ja, het is in die zin wel een ander veld, om het zo maar te zeggen.
Ja, misschien kan je het even toelichten, dat forensische psychiatrie.
Ja, forensische psychiatrie. In elk geval het werk wat ik deed is tweede lijns, dus specialistische zorg. En dat wil zeggen dat je mensen die eigenlijk al wat langer in GGZ, want in de geestelijke gezondheidszorg, doorverwezen zijn, aanvullend hulp nodig hebben. Dus dat mensen die echt met complexe problemen zitten en meestal ook persoonlijkheidsproblematiek speelt op de achtergrond. Maar in dit geval, forensische psychiatrie heeft met name te maken met mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen.
Ja.
En dat is het werk wat ik heb gedaan, wat ik heel boeiend heb gevonden heel lang. En ze toch nog ergens een grens opzoeken. En dat doen wij mensen. In dit geval was het in extreme zin. Dat is in elk geval wat ik heb gedaan 8 jaar lang. En want dat was je vraag geloof ik ook al, van heeft jouw werk in de forensische psychiatrie jou geholpen bij het werk dat je hebt gedaan met Artsen zonder Grenzen? Of het huidige werk? Ja, en in die zin wel, want het is ook een specialistische vorm van werken. Dat gaat ook om mensen met die ook vaak ook wel trauma in de achtergrond meespeelt. Dus dat is wel een raakvlak eigenlijk.
Oké, okay.
De waarde van het werk.
Ja. Meta, ik ben toegekomen aan de laatste vraag. En misschien is dat ook een beetje een moeilijke vraag. En dat is eigenlijk, hoe schat jij de kansen in van mensen die hierheen zijn gekomen, inderdaad ontheemd zijn, om toch nog een gezond leven hier op te kunnen bouwen?
Hoe schat ik die kansen in, ja.
Met therapie bijvoorbeeld van jou?
Ik ben daar positief over. Ik ben ook realistisch, maar ik ben daar positief over. Ik vind het wel een mooie vraag, want wat ik heb gezien in het werk wat ik heb gedaan voor Artsen zonder Grenzen, is de enorme veerkracht die mensen hebben. En ik denk dat niet zozeer dat we dat vergeten, maar ik denk dat daar wel de focus op vaak moet liggen. Wat is de veerkracht van een mens? En mensen kunnen heel veel aan. Er zijn mensen die ook verschrikkelijke dingen meemaken en niet getraumatiseerd raken. Hè? Niet iedereen die een verschrikkelijke gebeurtenis meemaakt krijgt PTSS of ontwikkelt posttraumatische stressstoornis. Dus wat is dat dan? Hè? Daar zit een veerkracht in. En ik heb vertrouwen in mensen die hier naar het land toe komen en inderdaad de juiste hulp, als ze de juiste hulp aangeboden krijgen, denk ik dat veerkracht heel belangrijk is. Maar ook een gemeenschap waar ze zich thuis in voelen, dat heel belangrijk is. En iets waar ze betekenis aan kunnen verlenen.
Ja.
En als dat er is, dan denk ik dat mensen best een goede kans maken.
Ja. Dus je bent positief ingesteld.
Ik blijf altijd positief ingesteld, ja.
Nou, ik denk in ieder geval dat degenen die jou tegenkomen daar baat bij zullen hebben. Ik ben heel blij dat je in de studio was. En ik wens je veel succes nog met al het werk wat je gaat doen.
Dankjewel.
Dit was het weer voor Zwart zonder Suiker. En voordat we afscheid nemen, laten we ons door Babette Fotschint meevoeren naar de wereld van Spoken Word.
En wat dan? Als je je hart gebroken hebt, toegeeft dat je maar mens bent. En wat dan? Als je gekwetst en geschonden gehuild hebt. De liefde kwam dichtbij en ging ver. En wat dan als deze regels gemaakt in een eerlijk moment waarin ik naakt mijn geest blootgaf? En wat dan als vandaag gisteren niet heelt? En wat dan? Thank you.